moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Vandaag in Moet Je Nou Eens Horen, in samenwerking met het Allard Pierson vanuit de digitale studio aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam, gaan we praten over Stichting Nanook. Het is vandaag alweer de 10e aflevering. Vandaag zijn te gast Anouk Beugels, Mylène d'Anjou en Marijn Bellaert. En natuurlijk schuift bij ons aan onze collega van dit programma, Milko Fijnebuik. Hij dook samen met Marijn het archief in. Ook allen een speciaal welkom. Techniek is in handen van Erik Korver en wij zijn blij dat u weer luistert.
Mijn moeder zegt, hier is je koffie. God, dat ik de bel nog heb gehoord. Was in de tuin net bezig met de buitenboel. Mijn vader is al 3 jaar dood, maar het lijkt zo vaak alsof hij er nog bij zit aan de tafel op zijn stoel. En dan praat ik met mijn moeder over het weer of de tv, al diezelfde nieuwe zenders. Ach, wat moet een mens daar eigenlijk mee? Of dat ze Ajax nog gezien heeft, die wedstrijd van verleden week. Niet dat ze zoveel geeft om voetbal, maar omdat pa dat altijd keek. We praten over winkels, dat ze s'avonds open zijn. Dat ze geen air miles spaart, daar heb je niks aan in de trein. Het gaat over van alles, als ik met mijn moeder praat. Maar ze zal niet zo gauw zeggen, waar het eigenlijk om gaat. Dat zegt ze wel tegen mijn vader, in haar eentje bij dat graf. Sinds jij er niet meer bij bent, is de lol er wel vanaf. Mijn moeder vraagt, wil je een pilsje? Je weet wel waar het staat. Heb jij die onweersbui ook nog gehoord vannacht? Kijk naar de foto van mijn vader, die op de schoorsteen staat. De mooiste waar hij al 3 jaar lang dag en nacht op laat. Met een glimlach zegt mijn moeder, het was donderdag weer feest. Daarmee bedoelt ze dat haar kleinkind Marian is langs geweest. En dat het eigenlijk wel raar is, dat ze nu al 15 jaar is. En al voor feestjes wordt gevraagd, van die zwarte rokjes draagt. Ach, het gaat over van alles, de huurverhoging of een bril, omdat ze voor geen goud zo'n bejaardenhuis in wil. Het gaat over van alles, als ik met mijn moeder praat, maar ze zal niet zo gauw zeggen, waar het eigenlijk om gaat. Dat zegt ze wel tegen mijn vader, in haar eentje bij dat graf. Sinds jij er niet meer bij bent, is de lol er wel vanaf. Maar tegen mij zegt ze datzelfde. Mijn moeder is een sterke vrouw. Ik zou nog wat vaker moeten zeggen dat ik heel veel.
Van haar hou. Ja, die valt er net even van af. Ik zit aan tafel met 3 mensen, zeg ik op dit moment. Van Stichting Nanook. Anouk Beugels, Mylène d'Anjou aan de ene kant. Anne aan de andere kant, Marijn Bellaert en onze Milko. En welkom.
Dank.
Jullie komen uit Rotterdam, hè?
Zeker.
Jeetje, ja. Gezamenlijk gereisd?
Of? Zeker.
Ja?
Zeker wel.
Met de trein?
Nee, met mijn auto.
Met de auto. Oké, nou, hartstikke welkom in 020. Heel goed. Stichting Nanook, daar gaan we het straks over hebben. Ik heb dus aan de linkerkant 2 moeders.
Ja.
En aan de rechterkant ook een vader.
Nee.
Oké. Okay. Want jullie voorstelling gaat over...
Moederschap. Verschillende facetten van moederschap. Verschillende perspectieven over moederschap. Hoe de moeders tegenwoordig bekeken worden vanuit de maatschappij. Wie de titel mag dragen, moederschap. Wie niet.
Oké, mooi. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst wil ik even jullie beter leren kennen. Anouk, wie ben jij? Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Nijmegen.
Ja?
In 81.
Ja?
Toen heb ik de toneelschool in Maastricht gedaan, de acteursopleiding. Een paar jaar gespeeld. En toen eigenlijk het onderwijs ingedoken.
Oké.
En heel lang hoofd geweest van Codarts Muziektheater. Dus daar kwam mijn aanraking met musical.
Oh, want in Maastricht had je dat helemaal niet meegekregen.
Een zwaartekst
toneel. Oh, ja. Maar jullie kregen toch ook wel zangles en zo
in Maastricht? Ja, ik kon echt niet zingen.
Nee?
Nee, ik heb één keer een liedje over een pop moeten zingen.
En daar hebben ze het nog over.
Dat was het wel. Dat was het einde.
Oké. Maar goed, als acteur moet je toch ook een soort van muzikaal denken?
Ja, dat kon ik denk ik wel in bewegen en in tekst. Maar het instrument wat je nodig hebt om goed te zingen, dat zit er niet op. Niet en nog steeds. Dat is ook nooit gekomen.
En die ambitie was er ook niet?
Nee. Maar ik hou wel heel veel van muziek.
Ja.
Zeker, maar ik kan het gewoon zelf niet.
Oké. En uit wat voor gezin kom jij? Was het heel logisch dat je... Was het heel logisch dat je naar de toneelschool zou gaan of moest je daarvoor knokken?
Nee, daar hoefde ik niet voor te knokken. Nee, dus mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. Die woonden eerst niet samen. Dus toen ik twee... gezien. Dus toen ik twee werd, gingen ze samen wonen. En dat was ook meteen het einde. Dus toen ik drie was, gingen ze weer uit elkaar.
Oké.
En ik ben wel de allebei evenveel opgevoed.
Oké. Co-ouderschap was het...
Ja.
Oké. Ja. En wat deden zij?
Mijn moeder is therapeute. En mijn vader is... wat moet ik aan? Kluizenaar.
Oké.
En wel met heel veel, ik heb van hem denk ik wel heel veel meegekregen over kunst en literatuur. En dus ik denk dat
heel
het daarom
belangrijk.
Wel heel erg is aangewakkerd.
Oké. Oké, en dan gaan we naar je buurvrouw.
Ja.
Mylène,
dag.
Even de microfoon naar je toe.
Ja.
Waar kom jij vandaan?
Geboren en getogen Rotterdam.
Oké.
Hoofdvliet. Ik ben in Hoofdvliet geboren.
Ja?
En op mijn negende zijn we verhuisd naar Barendrecht. En daar wonen mijn ouders nog steeds. Dat is net buiten Rotterdam.
Ja. En wat voor soort gezin kom jij?
Wat voor soort gezin kom ik? Gewoon hard werken en je best doen gezin, denk ik. Mijn vader is altijd professor Dr. Anders Huppeldepup, zeggen we thuis altijd.
Ja, maar waarin dan?
Ja, dat weet geen mens, maar mijn vader laat zich nooit ergens over uit. Maar ik weet dat hij meester in de rechten is en sociologie heeft gestudeerd en van alles weet. Ja. Dus als je een vraag hebt, kan je hem altijd stellen aan mijn vader. En dan begint hij ongeveer uit te leggen bij de Romeinen altijd. Weet je wel? Kijk, zegt hij dan. Maar dan snap je hem ook altijd helemaal.
Ja.
En mijn moeder is in haar werkende leven verpleegster geweest. Dus dat.
Ja.
En ik heb geen opleiding gedaan, maar heb wel heel graag gewild. Dus ik heb heel erg geprobeerd. Toneelschool, kleinkunst, noem het allemaal maar op.
Je bent autodidact.
Ik ben autodidact, want ik mocht niet meedoen.
Oh, je mocht niet meedoen?
Ik mocht niet naar binnen. Nee hoor,
je mocht niet meedoen op de school?
Op de school, ja.
Ja.
Nee, altijd afgewezen. Heel naar was dat natuurlijk. En maar wel volgehouden en uiteindelijk met de binnen geknokt.
Ja, precies. Harde knokker en doorzitter.
Zeker.
Ja,
zeker.
En wanneer dacht je nu gaat het lukken?
Eergisteren, denk ik. Nee, ja, dat weet ik niet. Het is altijd heel erg hollen of stilstaan in dit werk. Dus er zijn seizoenen, jaren dat je denkt... Nou gaat het goed, weet je wel. Dan heb je dingen staan in je agenda. En dan gaan daar weer dikke strepen doorheen. Want dan gaan dingen weer niet door. En dan
komt de coronatje langs.
Komt de corona langs. En dan gaat de telefoon niet meer. En dus dan denk je, nou is het geweest. En dan gaat het weer goed. En dus dat weet ik niet zo goed.
Ja. Nou, dat houdt je ook fris, denk ik.
Het houdt je fris en op zich gaat het al jaren goed, hoor. Dus het is niet zo dat ik er enorm wakker van lig. Maar het blijft altijd spannend.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
En jij doet dus nu mee.
Ik mag meedoen bij Melk.
Je mag daar wel naar binnen.
Ik mag naar binnen bij Nanook, wat heel fijn is. En mag meespelen in de voorstelling Melk.
Ja.
En dat
Laten
is hartstikke leuk.
Laten we meteen maar even de data noemen. Wanneer gaan jullie de eerste try-out, première...
Eerst de try-out is 12 oktober. De première is 29 oktober in de Meervaart in Amsterdam.
In Amsterdam. Bam.
En die is 's middags, hè, om 3 uur. Ja, dat is best gek.
En waarom? Is het op een zondag?
Ja.
Oh, oké. Okay. Het is op een zondag. Nou, dan is het een hele gewone tijd, 3 uur.
Nee, toch? Zeker. Maar dat is toch iets wat je even moet bedenken. Dat je niet s'avonds voor de deur staat. Want dan zijn we al naar huis, denk ik.
Oh, oké. Okay. Wordt het opgebouwd, maar afgebouwd. En de dernière, Marijn, ga ik even naar de overkant van de tafel.
Die is op...
Even iets dichter bij de microfoon
die is misschien, ja. 12 december in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.
Oh, wat leuk.
Ja, superleuk.
Oh, dan komen jullie thuis.
Ja.
Oké, dan kunnen dan heel Rotterdam, kijk daarnaar uit. Ja, ontvangt jullie met open armen.
Zeker.
Wat goed. Nou, we toch bij jou zijn aangeland, Marijn. Ja. Waar kom jij vandaan?
Oorspronkelijk uit Brabant, omgeving van Breda. En ik ben 13 jaar geleden naar Rotterdam verhuisd voor mijn studie aan het conservatorium daar.
Oké.
En daar eigenlijk blijven plakken, dus daar zit ik nog steeds.
En wat deed je daar aan het conservatorium?
Muziektheater. Dus ik ben opgeleid door de dame tegenover mij.
Oh, echt waar? Oké. En toen dacht jij, ik kijk even naar Anouk. Toen dacht jij, oh, die pluk ik eruit.
Ja, nou, toen nog niet als zakelijk leider, maar wel als schrijver.
Oh,
hij
heeft
ook een. Hij is een van de schrijvers van Melk.
Oké.
En ik weet nog dat ik ooit aan hem vroeg, kan je een soort deurencomedie schrijven van 20 minuten? Iets met stewardessen, geloof ik.
Ja.
En toen kwam er het weekend erna, dat vroeg ik denk op vrijdag. Omdat ik ergens dacht, hij kan dat. En toen lag er een steengoede scène. En dat heb ik altijd onthouden.
Oké. Okay. Ja. En heb je het hele weekend eraan gezeten? Je dacht, dit is mijn kans, Marijn?
Nou, ik weet niet meer of ik het hele weekend eraan
waarschijnlijk
gezeten
een
heb.
Avond,
waarschijnlijk,
zou je
ja, precies.
Ja.
Inderdaad.
Ik ben niet.
Doodsangst eruit gestaan. Er moest iets komen. Ja. Nee, ja, dat was er ineens. Dat gaat dan heel snel. Soms dan doe je inderdaad weken over iets tegenwoordig dan. Maar toen was het volgens mij binnen een uurtje, dan staat er iets. En dat is ook nog een van mijn leukste herinneringen van de opleiding inderdaad. Dat was in het tweede jaar, weet ik nog heel goed.
Ja,
dat is gewoon een hele leuke klucht, al zeg ik het zelf.
Dus die ligt nog op de plank?
Ja, ik heb hem denk ik niet meer, heb je?
Ja, iemand uit de klas heeft hem volgens mij ook ergens op een
draai staan. Oké. Maar even door bij jou. Wat voor soort gezin kom jij?
Ja, ik zou willen zeggen een heel normaal gezin. Maar dat is natuurlijk niet echt, wat is een normaal gezin? Ik heb, mijn ouders zijn nog samen. Ik heb 2 broers. En er zijn eigenlijk nooit hele bijzondere dingen voorgevallen.
Zij vonden het heel logisch dat jij naar Codarts ging.
Ja. Ja, die hebben me ook altijd wel gesteund in mijn zoektocht. Ik wist ook niet zo goed wat ik wilde. Ik speelde piano. Dacht, ik wil wel iets met het conservatorium. En toen was weer de vriendin van mijn broer. Die studeerde ook muziektheater aan Codarts. Dus die heeft mij zo een beetje daar naar binnen getrokken. Dus eigenlijk altijd gesteund. En ze zitten altijd op de eerste rij. Bij alles waar ik ook maar iets mee te maken heb. Dus dat is echt heel fijn.
Eerste try-out, de première, de dernière.
Waarschijnlijk wel. Ja.
Oh, oké.
Volgens mij heeft mijn moeder zich ook als eerste ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Ja, dat is
van,
zeker
wel. Oh, ja. Ontroeren, hè, wat heerlijk. Ja. Oh, goed zo. En daarna volgden de ouders van Milene en van Anouk.
Nee, die van mij nog niet, denk ik.
Oh, nee?
Oké.
Mijn ouders hebben ook allemaal nog plakboeken en zo. Ja, die hebben veel meer over mij dan ik.
Ja.
Ja, hartstikke goed. Hey, maar dan, Stichting Nanook. Hoe lang bestaat Stichting Nanook? Ik kijk even naar jou, Anouk.
3 jaar.
3,5 jaar.
Ja.
Maar ik zag 6 producties.
Ja, dat kan goed kloppen, ja.
Jeetje.
Ja, we zijn echt heel hard
bezig.
Gegaan en bezig en alles.
Wil jij vertellen hoe het is gestart? Want...
Ja, het is eigenlijk gestart met een idee voor een voorstelling. En dan kom je erachter, oh, dan moet je subsidie aanvragen. Dan moet je een stichting, dan moet er een website, dan moet er iets met Instagram. En dan is er ineens een soort organisatie.
En wat was de eerste voorstelling?
Lokroep.
Lokroep.
De hashtag #MeToo Musical over MeToo.
Ja.
Ja. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om een hele organisatie op te richten.
En toen had je een zakelijk leider nodig?
Nee, nog niet. Marijn is sinds dit jaar zakelijk leider. Maar die is wel vanaf het begin af aan betrokken geweest. Ook als schrijver voor Lokroep. En als adviseur en sparringspartner. En flyers in elkaar zetten. Alles eigenlijk.
Alles. Oké.
Ja.
En Lokroep. Ja. Vind ik interessant. Vertel eens eventjes. MeToo the Musical.
Ja. Welk gedeelte ervan?
Nou, hoe is het ontstaan? Waarom had je de drang? Want jij bent eigenlijk degene die van de grond heeft getrokken.
Zeker. Nou, dat is begonnen. Ja, daar gaan we dus lang terug. In het Toneelacademie Maastricht. Dat was mijn eerste ervaring daar met MeToo. Wat toen dus nog niet bestond. Maar waarvan ik al dacht, dit klopt helemaal niet. En eigenlijk jaren later, toen ik zelf dus aan het lesgeven was aan de eerstejaars muziektheater, misschien wel aan Marijn, weet ik eigenlijk niet. Toen werd ik gebeld door een journalist, want er waren al een aantal artikelen over een aantal toneelscholen. Of ik mee wilde doen aan een interview daarover. En ik raakte in paniek en dacht, nee, dit wil ik niet. En toen hing ik op en dacht, ja, dat kan niet, ik moet daar nog iets mee.
Ja.
Nou, en toen is die hele maatschappelijke discussie begon langzaam op te komen. En toen heb ik altijd geweten, ik moet hier nog iets mee. Ik kan ja, dat niet per se een positieve ervaring, maar in ieder geval een andere wending geven aan mijn eigen verhaal. Of wat ik allemaal heb meegemaakt of wat ik heb gehoord. Het is wel een soort rode draad door mijn leven geweest. En ik ben natuurlijk zelf weer artistiek leider geworden van een kunstvakopleiding. Dus ik heb ook aan de andere kant daar beleid op moeten maken. En het was echt een diepe wens om daar juist via musical iets over te vertellen. En de We Too gaat over eigenlijk dat we allemaal onderdeel daarvan zijn. En wat ik wilde met Lokroep was daar... Kijk, het is heel helder wat wel en wat niet mag. Maar er zijn ook gebieden waar we het denk ik beter met elkaar over moeten hebben. Om het gesprek echt te voeren. Dus daar is Lokroep... op gebaseerd. Dat heb ik ook met een schrijversteam gewerkt, net zoals bij Melk. Dus dat doen we steeds in een... Ja, ik bedenk het concept en dan vraag ik schrijvers erbij om scènes daarvoor te schrijven. En dan gaan we ja, eigenlijk klooien en een puzzel leggen en schuiven en alles.
Mooi.
Ja.
Ja, mooi. Nou, we gaan er zo over verder praten. In het kader daarvan, blijf bij mij. Ik heb jullie gevraagd om een belangrijke lied of muziekstuk te bedenken. En Milene, jij kwam met Stay With Me van Bette Midler.
Ja.
Wat betekent dat lied voor je?
Nou, ik weet nog wel dat ik natuurlijk erg thuis altijd liep te zingen, heel hard... niet tot ieders genoegen, zeg maar. En Bette Midler was sowieso nog steeds een performer. Dat vond ik gewoon altijd heel geweldig. Dus dat ik in al mijn jeugdige fantasie dacht... dat zo iemand, dat
en,
wil
en
ik.
En die film kwam uit, geloof ik, The Rose in 78 of
ja,
zo,
Ja, ik heb heel die film ook volgens mij nooit gezien toen.
Nee? Oh,
later
okay.
wel, maar toen niet. Maar dat nummer, okay. dat kwam natuurlijk denk ik op de radio of zo. Ik weet het niet eens meer.
The Rose was de hit, hè?
The Rose was de hit, maar dit nummer vond ik zo fantastisch... omdat ze zo zich binnenstebuiten keert in haar zang... en overeind blijft, dus niet kapot gaat daarin, in die stem. En dat ik dacht, nou, als je dat kan, dat is toch fantastisch.
En die film is gebaseerd op het leven van Janis Joplin.
Ja,
hè,
ja.
Vrij vertaald
Zeker.
Naar het leven van Janis Joplin.
Maar goed, Janis Joplin is ook een beetje weer van voor mijn tijd. Dus dat zijn mij ook niet zoveel. Dus dat kende ik allemaal niet. Dus dat deze manier van zingen, zeg maar, en dat lied, dat vond ik echt fantastisch.
Oké, we gaan luisteren naar Bette Midler.
Baby, what did I do?
Ja, Bette Midler.
Ja, fijn hè.
Wauw, wat een fenomeen hè.
Ja, echt. Ja. Echt.
Ze is een soort heilige in Amerika.
Nou ja, ze wordt gedragen als een koningin. Ze is royalty in Amerika, ja. Absoluut. Ja.
Maar ze heeft ook zoveel gedaan.
Ze heeft ontzettend veel gedaan. En ja, volgens mij is ze niet te betrappen op, op iets vervelends. Er zijn niet enorme sterallures volgens mij bij haar te ontdekken. Dus ze is altijd enorm omarmd. En ze is volgens mij ook heel erg klimaatactivist en zo. Ja, dus zijn er heel veel...
Sociaal betrokken, maatschappelijk sociaal betrokken.
Ja.
Ja. Ja, ben jij dat ook?
Op mijn eigen kleine bescheiden manier.
Binnen Rotterdam.
Binnen Rotterdam. Nou, met mijn grote Rotterdamse smoel.
Anouk, ja. Jij moet ontzettend lachen. Want je kent het inmiddels Milène natuurlijk een beetje.
Ja, nou, echt net. Dus ik...
Ja, we kennen elkaar nog niet zo lang natuurlijk.
Ja,
nee.
Oké. Okay. Nee, even naar jullie samenleven, samenwerking.
Nou, de connectie, wat mij betreft, is ontstaan dat ik ben bij Lokroep gaan kijken in Rotterdam. In Walhalla. En ik vond dat heel erg leuk en heel erg interessant. Dus toen dacht ik, oh, dat vind ik een goed clubpie. Dat is een goed nieuw clubpie. En toen heb ik hun volgens mij gevolgd op Instagram. En toen zag ik op een gegeven moment de auditieoproep voor Melk. En toen dacht ik, nou ga ik gewoon. Hallo.
Ja, jij was de eerste die...
Ja, oh ja, nou, kijk
aan. Als de kippen erbij.
Als de kippen erbij. Ja, corona, hè. Ik had niks te doen. Dus ik zat maar een beetje thuis te scrollen. Ik denk, wacht even. Ja.
En toen zei Marijn, die moeten we hebben.
Oh, echt? Ja, dat is fijn. Dat is fijn om te
leuk,
weten.
Ja, dat hoor je dan nu,
maar
hè.
Marijn is mijn nieuwe beste vriend.
Oké, maar jullie zijn dus net gestart. Met de repetities van Melk?
Nee, we hebben een soort lezing gehad afgelopen maand. Dat is echt een scriptlezing. Dus daar hebben we 3 dagen voor gerepeteerd. En we starten over 1,5 week echt.
Oh, okay.
Dus we kunnen nu nog de laatste dingen...
Tweaken.
Met elkaar.
Ja.
En dan is het definitieve script er. Of definitief, dan ga ik nog 100 keer omgooien. Maar in ieder geval voor de repetitieperiode.
Ja.
Ja. En jij regisseert het?
Ja.
Oké, okay. En wanneer kwam je dan met dit plan? Of was dat ook een samenwerking van jou met de schrijvers over het moederschap, Melk?
Nee, die was eigenlijk in een gesprek met marketing. Dus eigenlijk, de Lokroep was natuurlijk zo op de actualiteit.
Ja, want heeft dat goed gelopen? Sloeg dat in als een bom?
We hebben niet zo vaak gespeeld, maar ik denk wel dat het een bom zou ik niet zeggen, maar ik denk wel dat het helder werd. Oh, daar gebeurt daar iets in dat Rotterdamse. En wat is dan? Hoe is dat dan ook?
Ik zag wel een paar mooie reacties door de pers en zo. Van, dit is een club die we nodig hebben voor nieuwe musicals in Nederland. Want ik kijk even naar Milko. Want was jij bekend met het gegeven Stichting Nanook?
Zeker, ja.
Ja?
Ja.
Milko is onze beheerder van de theaterencyclopedie. Ja. Dus die moet natuurlijk nu wel zeggen dat hij dit heeft zien aankomen.
Nee. ik moet zeggen dat ik het niet gezien heb. Maar ik heb wel natuurlijk gelezen hoe erop werd gereageerd. En ik dacht wel, dat is iets wat groter kan gaan worden. En zeker omdat het op de actualiteit zit. Ja. Veel met voorstellingen is natuurlijk iets wat een mooi contrast geeft voor wat er voor de rest veel binnen de Nederlandse musical gebeurt. Ja. Is het een mooie nieuwe kleur in het palet, denk ik.
Ja, zeker.
Ja, dat hoop ik ook heel erg.
Ja. Ja.
Maar daardoor is ook de paniek. Wat gaan we dan na Lokroep doen?
Ja. De tweede is altijd een lastige.
Wat is dan nu super actueel? Of hoe gaan we dat nog een keer zo kunnen? En toen was ik dus met de marketing iemand in gesprek. En toen kwamen we eigenlijk heel snel op moederschap. Waarvan ik eerst dacht, is dat dan nog actueel? En na 2 minuten dacht ik, oh my god, ja, heel actueel.
Want jullie gingen erover doorbomen?
Ja.
En
dan toch meteen verhalen delen die je niet zo snel deelt. Of ik heb in ieder geval vanuit mijn eigen ervaring wel het idee dat er veel dingen niet een toneel krijgen over moederschap. Of dat er een bepaalde manier gekeken wordt naar hoe een moeder zou moeten zijn. Of wie de moeder mag zijn. En toen kwam eigenlijk het idee, we gaan juist de meer onbesproken verhalen een podium geven.
Okay, want jij bent zelf moeder?
Ja.
Hoe lang al?
Ze is 12.
Dus 12. Oh ja.
Nou, dat is 11.
13, kun je ook zeggen als je in verwachting bent dat dan meetelt al. Oké, 12 jaar. Dus jij hebt natuurlijk in die 12 jaar ben je dingen tegengekomen. Milène is dingen tegengekomen. Jij komt weer andere dingen tegen, Marijn. Jij hebt een moeder. En daar zit natuurlijk jullie eigen moeders. De moeders van de moeders.
Zeker.
En hoe leid je je eigen dochter op? Heb je een dochter?
Ja, ik heb een dochter.
Tot moederschap eventueel.
Ja. En hoe ga je zelf weer kijken naar je eigen moeder terwijl je zelf moeder wordt? Dat was voor mij ook weer een soort nieuwe... toen was ik dus 8. Toen dat en dat of zo dat gebeurde. Dan ben je nog heel klein. Of Dat heeft voor mij wel allemaal dingen in gang gezet, laat ik het zo zeggen.
En toen jij in aanmerking kwam met musical als gegeven, hè? Ja. Je zei dat was op, bij Codarts. Ja. Eigenlijk daarvoor in Maastricht nog niet zo heel veel. Of daar werd juist een beetje balinerend over gedaan in Maastricht.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Ja. Wat was er dan dat je het meeste verbaasde en dat je dacht, hey, ik zie nu dit en ik zou graag dat?
Nou, dat kwam ook bij dat we studenten hadden. Een gedeelte daarvan wilde echt alleen uitvoerder worden. En dat, maar er waren ook een aantal studenten van die dachten, die kunnen eigenlijk zoveel. Die kunnen componeren. Nou, Marijn, die kunnen schrijven. Daar borrelt iets wat eigenlijk, als ik heel sec naar het werkveld keek, niet genoeg ruimte was in mijn beleving. En dat ik ze heel erg opleidde, ook om zelfs dan nog na te denken over dramaturgie, over maken. Waar ze nou natuurlijk eigenlijk niet allemaal iets mee konden als ze in het ensemble kon bijvoorbeeld. Ik dacht, ergens klopt hier iets niet in het systeem of moet er iets bij? Er zijn geen vervolgopleidingen of er zijn geen opleidingen voor choreografie, voor musical, voor musical compositie. Dus daar is dat eigenlijk een heel goed gat.
Okay,
en daarvan dacht ik, eigenlijk uit hart voor die studenten, daar moet ik iets mee.
Ja.
Of daar moeten we iets mee, of daar kan ik iets mee, of daar wil ik iets mee.
Dus je hebt het eigenlijk ook gedaan uit niet zozeer van ik wil dit kwijt, maar je, ook om allerlei collega's om je heen, verse collega's, de mogelijkheid te bieden om zich ook op die manier te ontwikkelen.
Ja, en ik heb echt heel veel liefde gekregen voor musical. Door op die opleiding en te denken, oh my god, wat moeten jullie veel kunnen en zingen. En dan moet je ook nog dit en dat en... Je hebt waar Shakespeare 30 pagina's heeft, heb je in musical scènes soms 3 pagina's waarin je een enorme emotionele boog moet maken. Dus ik heb eigenlijk superveel respect daarvoor gekregen. En de impact van muziek.
Ja.
Die, als dat samenkomt, is dat voor mij gewoon het mooiste wat er is eigenlijk. Ja.
En komt dat dan samen in It Could Be Him?
Niet per se, maar dat is wel voor mij weer een nieuwe manier van denken over musical. Heeft dat heel erg in gang
musical
gezet.
Musical London Road,
ja.
Inspiratie voor jou.
Ja. Ja, omdat ik ook ergens zo dacht, oh ja, dit is dan musical. En bijvoorbeeld toen ik London Road zag in de National Theater, dat ik dacht, oh, er ging echt een wereld open. Dit kan dus ook. Een musical, niet per se met een verhaaltje van A tot Z. Er was bijvoorbeeld ook helemaal geen decor. Het is gebaseerd op interviews met mensen. Dus alle E's en A's zijn op muziek gezet. Dat heet dus verbatim. Niemand weet precies hoe het heet. Musical. Dus het is ook gewoon een andere manier van hoe muziek ingezet wordt. Hoe er gecast werd. Er zat een vrouw van in de 90 in met een ontzettende rauwe stem. En dat is voor mij gewoon, dacht ik... Oh, maar het kan natuurlijk eigenlijk op allemaal manieren.
Ja.
En dat was heel leuk voor mij natuurlijk ook om met studenten dat uit te zoeken. Want we hadden niet veel gedoe met rechten of het hoort zo. Of we konden eigenlijk doen en laten wat we wilden.
Ja.
En dat vond ik te gek.
Okay.
En daar was dit eigenlijk de vlam voor.
It Could Be Him.
You automatically think it could be him, yeah. You automatically think it could be him. There's a scary thing that you know that he could be amongst us. A look walking around with us every day and we don't know, yeah. We don't know. You automatically think it could be him,
yeah.
You automatically think it could be him,
yeah.
Like anyone, it could be anyone in here.
Like anyone, it could be anyone in here.
Like anyone, it could be anyone in here. Like anyone, it could be anyone in here.
For all we know,
we should have any scare me. Now think about it, I'm just gonna like cry. It could be anyone in here.
Yeah,
we should have any scare me. Now think about it, I'm just gonna like cry. You automatically think it could be him. You automatically think it could be him. It could be him.
Well, some serial killer seems to be on the loose. And sort of attacked prostitutes from in the Ipswich area. And then we found dead, naked in various different areas surrounding Ipswich. 10 minutes away from my house, which is slightly scary. And it was found on the body, on the land, of a girl that goes to my school. So that's a bit scary.
Yeah. Yeah, I think cause we're in the countryside, you think it's safe than it actually is? I always, because like it says, you know, Suffolk, and everyone's like, oh, it's really nice and stuff. But then when you know there's actually someone out there, it's a lot more scary, so I ain't been going anywhere on my own.
I used to go out every Friday and Saturday night, and I just don't go out anymore. It's not safe for young girls and women out in Ipswich anymore.
anymore, it's not safe. Yeah, it's not safe for young girls and women out in Ipswich anymore, it's not safe. Yeah, as it used to be. It's quite scary to think how the world's come to this. You automatically think it could be him. Yeah, you automatically think it could be him. Yeah. Like anyone, it could be anyone in here. 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 For we know Prince Darren is currently standing around here. I'm just gonna like cry. It could be anyone in here.
I just broke up with my girlfriend. She's been living in a mobile home on a farmyard. So that's even more worrying. I didn't say anything, but you do. All these things go through your mind. Just hope they catch him.
Are you being served, yes?
No.
Something like this happens and you realise that so much. It's so many things that are bad in the world. That's a fire alarm, we're all going to die.
But it's exciting.
But it's exciting because nothing ever happens in Ipswich. It's the best bit of like local scandal we've ever had. Being girls gossip, yeah. Mongers, but like, it's quite exciting.
Yeah, yeah,
it's quite exciting.
Yeah, yeah, yeah. You automatically think it could be him.
Yeah.
You automatically think it could be him.
Yeah.
Like anyone, it could be anyone in here. Like anyone, it could be anyone in here. For all we know,
we should now be scared. You can't think about it. I'm just gonna like cry. Yeah,
it could be anyone in here. Yeah.
Cooking the breakfast tougher. They are coming on. They are just cooking. I'll make you that coffee now.
It could be your next door neighbour doing it. Nobody didn't know who it was. You women didn't know who it was. All us men.
Ja, het is fabuleus. Ja. Het lijkt me een hel om dit te repeteren.
Dat denk
maar
ik ook.
Het is wel echt briljant, ja.
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 Ja, het gaat dus over prostituees. Er zijn een aantal prostituees vermoord in een wijk in Londen. En dit zijn dus de prostituees die fantaseren over wie het zou kunnen zijn en wie van ons zou de volgende zijn. Of, daar is dus de hele musical op gebaseerd.
Okay,
dus op een waar gebeurd verhaal. En alle buurtbewoners, politie, journalisten zijn allemaal geïnterviewd. En dat is de musical geworden.
En dat was in London Road?
Ja.
Ah, oké. Okay. Want als je denkt,
gaat dit over?
Gaat dit over een meisjes die allemaal denken, dit is de man waarmee ik ga trouwen?
Nee, nee, nee. Die is een moordenaar, is het toch echt? Ja,
ja, ja, precies. En dit zou jij, niet willen kopiëren, want je gaat natuurlijk iets nieuws maken. Maar dit is wel een voorbeeld hoe jij dingen zou willen ontwikkelen.
Ja, nou, ik weet niet hoe zij dit ontwikkeld hebben, maar dat er verschillende manieren, dat we er iets toe kunnen voegen misschien aan het musical wat er al is. Dus thema's van nu, nieuwe vormen, nieuwe schrijvers, een andere manier van het aanvliegen daarvan. En dat is wat ik wel heel erg probeer.
Ja, ja. Ik zag dat jullie een hele mooie missie hebben, Marijn.
Zeker, ja. Ja. Een mooie tagline.
Brandlos.
Brave new people, brave new musicals. Dat, hoe lang hebben we die al onder de...
Ja, vrij snel is die wel gekomen.
Ja, ja, het vereist wel moed om in dit hele musical-landschap dit soort dingen te gaan proberen.
Ja, ja, en zeker ook met nieuwe mensen. Dat is letterlijk natuurlijk Brave New People. Het maken van nieuw materiaal en dat dan musical noemen, dat is gewoon heel erg spannend. Omdat er een enorme beeld is van wat musical precies is. Als je aan iemand op straat vraagt van wat is een musical. Ja. En dat is niet wat wij maken. Het is echt wel iets anders.
Muziektheater maken jullie?
Nee.
Ook niet? Nee. Oké, daar zitten ze op één lijn. vertel.
Nee, het is wel. Ik vind het echt musical, omdat... Maar misschien kan jij dat nog beter uitleggen over de samenkomst van tekst en zang.
Zijn onlosmakelijk verbonden. En voor mij wordt het verhaal ook verder verteld via de songs. Wat in muziektheater natuurlijk niet per se hoeft. Maar dat is sowieso een ingewikkeld discussie, want het is natuurlijk ook weer een verzamelnaam van iets. Nee, we proberen in die zin wel dat het zingen echt van en de muziek van hele hoge kwaliteit moet zijn en moet bijdragen aan de inhoud en de anekdotes verder vertelt.
Ja, ja, dus dat het verhaal door... Ja, 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 absoluut. Ja, ja. Dat het doorgaat. Dat het niet een soort stop is en dan gaan we daarna weer vrolijk verder.
Precies.
Voor mij gaat die Brave... Want het gevaar is natuurlijk dat het heel erg op Brave heel hard roepen zit. Terwijl voor mij gaat het, als ik Brave zou moeten vertalen, gaat het over eigenlijk liefdevol een gesprek openen over dingen waar we het lastig vinden om over te praten. en nieuwe vormen. Dus het is niet per se op de barricade, het moet anders, maar een poging om er iets aan toe te voegen.
Oké, mooi, mooi. Ik kijk even naar Marijn, want jij bent met Milko het archief in geweest.
Ja.
Daar heb je het een en ander gezien. wat heb je gezien? Wat was het wat je verwachtte?
Nou ja, ik wist dus totaal niet wat ik kon verwachten. En ook wat voor ruimte het zou zijn, een archief. Is het een oude kelder ergens in Amsterdam waar iemand wat boeken op een plank heeft staan? Het is hartstikke interessant om te zien. Heel veel archiefkasten. We hebben een heel rondje gemaakt nog na het interview. Langs maquettes, requisieten, scripts, flyers, podium.
Een snoepwinkel.
Het is echt heel interessant om daar te kijken. En ook dat je denkt, joh, dit moet toch gewoon een openbare plek krijgen in een museum.
Ben je het daarmee eens, Milko?
Zeker. Ja. We wachten geduldig af. Ja, het is natuurlijk de collectie van het voormalig theatermuseum. Dus dat heeft natuurlijk ooit allemaal wel openbaar gestaan. Maar ondertussen zit het natuurlijk al heel lang weer hier. En kijken waar de toekomst ons brengt, maar het zou heel fijn zijn om inderdaad een vaste plek te hebben waarbij we meer kunnen tonen. Ja.
Ja. We gaan even naar een dame die hier ook op de poster hangt in het Allard Pierson. We zitten hier in de digitale studio. Haar naam komt ook voorbij op de muur. En we gaan even luisteren naar Jasperina de Jong in de musical Fien. En dan horen we straks wat jullie bevindingen waren. In?
Onder andere over het archief van die voorstelling, inderdaad.
Oké. Ja.
Om alles. Het was om alles. Om de optelsom van wanhoop en verdriet. En angst, het was om alles. Anders niet.
Ja, het is grappig dat het eerste wat mij gelijk opvalt is dat ze een aparte begroting hebben voor de repetitieperiode en voor de montageperiode, of de monteringsperiode staat er volgens mij in die pagina terug. Dus dat je eigenlijk drie begrotingen hebt, dat je de monteringskosten loszet van je repetitieperiode. Bij ons is dat, tenminste hoe ik werk, is dat, zit dat in één ding erin, zeg maar. Dus dat is het eerste wat mij opvalt. In dit geval voor die musical Fien zie je dat ze in Amsterdam en Rotterdam gaan spelen. 65 keer Carré, 18 keer Luxor. Ze verwachten 200 voorstellingen. Ah, precies, dus ze heeft ook getoerd. En voor die toeren verwachten ze de uitkopen, of hebben ze de uitkopen. En voor de Carré en Luxor hebben ze het op partage. En dan is dit best wel een flink risico. Want als het flopt en je haalt niet die 65% aan bezettingspercentage, of je moet heel veel kortingskaarten gaan geven om welke reden dan ook, dan gaat dit eindbedrag, je inkomsten worden steeds lager. Alleen je lasten, die blijven hetzelfde.
We hebben dus ook de begroting hier van Foxtrot, 1977. En ook dit is volgens mij hier een onderscheid. Goed, ook,
dat zijn de dames Labij en de heren Nijholt, Kokshoorn.
Als mede voor 10 danseressen. Ja. Die hebben geen naam. Dat is echt heel zielig. Auteursrecht is ook
fors,
best fors. 241.000 gulden voor Annie M. Chris Smit, Harry Banning en Paddy Stone.
Ja. Ja, het was het ook waard.
Het was het zeker waard, ja.
Wat hier opvalt bij de recapitulatie, mooi woord ook, is de totaal te verwachte winst. Dat is iets waar wij niet mee werken. Als in, we zijn een stichting natuurlijk en we mogen we kunnen geen winst maken. Dus dat geeft al wel aan van dit is gewoon een commerciële productie geweest.
Ja, bij de totaal verwachte winst zou ongeveer 272.000 gulden zijn. Ja, het heeft langer gedraaid nog, dus ik vermoed dat de winst hoger is geweest.
Ja, en je hebt natuurlijk je kosten van het bedrijf zelf, zeg maar. Dat zit natuurlijk ook niet allemaal in deze begroting. Het is echt een productiebegroting. Dus ik kan me voorstellen dat wat hier als winst staat, dat misschien ook alweer gewoon opgaat aan je kantoorkosten en je overhead eigenlijk.
Soms redden producenten het ook niet.
Nee.
Ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld van Noise Volkstheater. Amsterdams gezelschap. Bestond tussen 1979 en 1986. En wat eigenlijk bijna jaarlijks heeft geprobeerd om subsidies aan te vragen voor hun producties.
Ja.
Op één keer na, eigenlijk zonder succes. Dus hier een brief van 30 november 1983, gericht aan minister Elko Brinkman. Waarbij onder andere wel een soort verwijten ook worden gemaakt naar de minister en de Raad voor Cultuur.
Mm-hmm.
Er staat bijvoorbeeld ook het feit dat het publiek, de pers en de schouwburgdirecties unaniem Noise Volkstheater al vanaf het eerste seizoen als een voorwaardige volkstoneelgroep hebben geaccepteerd, heeft er niet toe kunnen leiden dat de verantwoordelijke minister en de Raad voor de Kunst ons gezelschap als een onmisbaar onderdeel van het theaterbestel hebben aanvaard. Met zinsneden als op artistieke gronden en kwalitatief onsubsidiabel heeft de Raad keer op keer negatief geadviseerd. We vragen ons trouwens telkens af hoe men eigenlijk tot deze adviezen komt. Voor zover ons bekend heeft geen van de leden van de raad ooit ook maar één van onze producties gezien. Ja.
Ja, het zat diep.
Het zat diep.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen. Als
natuurlijk.
Ze beginnen ook met dat ze dit seizoen gewoon geen voorstelling meer gaan, geen productie meer gaan produceren. Je bent er toch afhankelijk van. En soms heb je de wind mee en soms heb je de wind tegen. En het is ook een soort van netwerken en zorgen dat je bij die fondsen ook gewoon in het vizier bent. En dat je laat zien van, we zijn hiermee bezig en we denken hierover na. Of we willen het gewoon hebben over hoe het nu gaat en wat wij kunnen veranderen. Of wat wij kunnen verduidelijken misschien zelfs. Om meer in aanmerking te komen voor.
Vond ik wel een interessante brief. Was Stichting Musical in Nederland. Op 16 september 1970 heeft de Raad van de Kunst aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een positief advies uitgebracht over de mogelijkheid van een garantiefonds voor vrije producties op muziektheatergebied. Bij het beraad hierover ging men uit van de gedachte dat het genre musical als een verdere ontwikkeling van de operette in beginsel zeker subsidiabel geacht moet worden. Gehoopt werd dat in een dergelijk fonds ook de grote gemeenten zouden deelnemen, die hiertoe aanleiding zouden kunnen vinden onder meer gezien de grote belangstelling voor de musical van een breed publiek. Waar zoveel gesubsidieerd wordt ten behoeve van een betrekkelijk klein publiek, lijkt ondersteuning van een genre dat een breder, gevarieerde publiek bereikt, zeker verantwoord.
Super interessant natuurlijk dat het in 1970 al ter sprake kwam. Want het is nu waar wij nu ook met de fondsen juist over in gesprek zijn. De musical blijft nog steeds een beetje een vreemde eend in het subsidielandje. Ja. Dat is wel echt aan het veranderen. Je ziet natuurlijk steeds meer gezelschappen die, nou, zoals Nanook, maar ook Oatmilk, Opus One in Amsterdam, die ontvangen ook structureel subsidie. Maar het is allemaal nog best wel beperkt. En ik vind het heel grappig om te lezen dat dit argument, deze alinea, is eigenlijk heel tekenend. Van ja, er gaat zoveel subsidie naar dingen die een klein publiek trekken. De experimentele dingen of de nieuwe dingen. Maar als het over een groter publiek gaat, dan wordt er eigenlijk geacht dat het zichzelf wel kan redden. En dat het uit de kaartverkoop wel redt. Dat is eigenlijk een hele vreemde gedachte, omdat dat ook gewoon musical is, net als experimentele dans of spoken word of noem een andere kunstvorm. Ook iets wat moet blijven ontwikkelen en waar nieuwe dingen in gevonden kunnen en moeten worden. En ja, daar heb je steun voor nodig om dat verder te brengen. Dit is ook een interessante alinea, wat eigenlijk gaat over de situatie dus in 1970. Over dat dansers of danseressen vaak voor minimumsalarissen werken die ze accepteren omdat ze anders werkloos zijn. En dat we nu, bijna 50, 60 jaar later pas echt daarmee bezig zijn. En echt aan de bel trekken van dit, we moeten hier iets aan doen. En dat het eigenlijk nog steeds net niet is waar het, waar het zou moeten zijn.
Straks gaan de lichten uit. Dit is de laatste kans. In heel Europa gaan de lichten uit. Dit wordt de laatste dans. Dit is de laatste keer. Dit is de zwanenzang. De muggen dansen bij zonsondergang. Morgen zijn we er niet meer. Er is maar weinig tijd, dus doe je mooiste kleren aan. Laten we nog één keer dansen gaan. Dansen op een vulkaan.
Allemaal om de krater, we horen een dof geluid. Het staat als een paal boven water, morgen barst die uit. Allemaal om de krater, het rommelt overal. De uitbarsting komt later met een boem en een flits en een knal.
Maar we trekken ons er niets van aan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan.
Allemaal om de krater. En wie de dans ontsprong, die las het jaren later bij dokter L. de Jong. 40 jaren later, nog altijd niks geleerd. Allemaal om de krater, want het gaat alweer verkeerd.
Maar we trekken ons er niets van aan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan, 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 vulkaan.
De misdaad neemt toe, maar fluister alsjeblieft. Want wie het hardop zegt, die is niet progressief. Gijzelen kapen mag, als het gaat om een ideaal. Als je maar zwaait met een vlag, dan mag het allemaal.
Is zo humaan. Al wat leeft gaat kapot, maar de huizen blijven staan. De menselijke soort heeft nooit iets anders gedaan dan elkander uitgemoord en gedanst op een vulkaan.
Maar we trekken ons er niets van aan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan.
We zitten hier allemaal mee te zingen. Ja, we willen nog wel dat het eindeloos doorgaat. Maar we willen ook nog meer weten over de nieuwe musical Melk. Mm-hmm. Maar Ik heb net ook een nieuwtje gekregen. De Nieuwe Lichting, derde editie. In samenwerking met de musicalmakers gaat dat uit op 7 september in de Lamar West. Volgende week ook van jouw hand, Anouk.
Nou, in die zin dat het concept van mij komt en ik bij het voortrek, want het is ook met nieuw materiaal, dus het is oud bestaand musical materiaal. En dat is een voortraject geweest met een aantal schrijvers weer.
Dit
en
nummer
makers.
Zat in de versie
vorige editie. Ja. Dus het is oud materiaal in een nieuw jasje en nieuw geschreven musical songs. En ik coach nu weer een jonge regisseuse, Suzanne Heidra. Dus zij loopt binnen naar Nook een soort maaktraject. Voor nieuwe musicalmakers en dan met name vrouwen.
Oh, wat goed. Wat
dus
goed.
Zij doet de regie of samen met mij en ik coach. En dit is de derde editie.
Ja. Mooi, mooi. En jullie hebben dus 6 producties. Dit is Melk is de 6e.
Ja, we hebben ook een podcast musical gehad. Niet Antigone, ik denk de 6e. Ja, dat we dat zo... Ja.
En dan kunnen die podcast is terug te vinden op jullie site.
Zeker.
Ja, ik kijk nog even naar Milène, want de tijd vliegt alweer. Ja, wat is jouw aandeel in de nieuwe musical?
Nieuwe musical Melk. Nou ja, ik speel en zing en doe mijn ding. En ik doe dat samen met 6 anderen.
Zeker.
Mannen en vrouwen, want dat is wel het leuke aan deze musical over moederschap, is dat het in de breedste zin van het woord is. Dus het gaat ook over mannen die wel of geen kinderen kunnen willen krijgen. Het gaat ook over hoe we eigenlijk als in ons moedergevoel voor elkaar moeten zorgen en voor de wereld moeten zorgen.
Voor moeder aarde.
Moeder aarde, precies. Dus het is veel breder dan alleen maar moeder zijn of wel of niet. En dus ik mag lekker meespelen en van Jetje zingen.
Ik ben ontzettend nieuwsgierig, kan ik
wel
zeggen.
Ik ook.
Ik vond de poster, het beeld vond ik al geweldig. Ja, die goed, punt hè? Met die melk. Geweldig, geweldig. Milko, ik wil van jou nog even horen, want je hebt net die... je hebt net dat interview gedaan met Marijn.
Ja.
We hebben ook een langere versie daarvan.
Ja, zeker. Het was een heel interessant gesprek waarin Marijn ook allemaal dingen vertelt over hoe hij zelf dingen aanpakt en dergelijke. Dus we gaan zo halverwege de maand gaan we een langere versie van het interview ook nog online zetten als een soort bonus bij deze uitzending.
Oh, wat interessant. Dat gaan we proberen, mag ik wel verklappen, vanaf september. Ja. Dat we gewoon 2 keer iets online zetten wat lijkt op een podcast.
Mooi.
Marijn, dan vertel jij meer over de zakelijke kant, want jij bent aan het schrijven en je doet ook de zakelijke kant.
Ja.
Oké. Okay. En nou, was dat mooi om aan de papieren te zitten van meneer De Kranen?
Nee, het is super interessant om te zien inderdaad. Iedereen heeft zijn eigen manier en ik ben ook pas een aantal jaar bezig op de zakelijke kant. Dus het is altijd inspiratie. Ik bedoel, we hebben geen guldens meer, maar alle kostenposten blijven hetzelfde. En wij maken iets kleinere producties, maar het is gewoon heel interessant om te zien. En met name dus ook die teksten, wat je al hoorde over hoe men toen al over dacht over subsidie en musical. Ja. Dus het is enorm inspirerend.
Sommige dingen blijven altijd hetzelfde en sommige dingen, hopelijk mede door jullie prachtige sowieso musicals, veranderen. Anouk, Milène, Marijn en natuurlijk Milko, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn gasten. En natuurlijk dank Milko Fijnebuik voor weer die fijne reportage. Fijn dat jullie er waren. Dank aan onze technicus. Vandaag was dat Erik Korver. Wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een hele fijne dag. En graag tot een volgende keer. Tot horens.
Ik zit in de kamer van het hoge herenhuis. Stoffige ramen filteren de warme stralen van de middagzon. Van verre komen flarden van het kareljon. En ik denk aan het land van herkomst. Ik verlaat mijn vaderland even, ben in het verre land. Waar ik mijn moeder achterliet. Ze had geen tijd om mij te leren kennen. En ook ik ken haar. haar niet. Ik ben dan wel bekend nu als Boudewijn de Groot. Mijn moeder weet van niets, mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staat als verstilde danseres in een lang en wit gewaad. Kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen, maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre karrejong me denken aan de gamelan, aan het land waar alles begon. Soms, maar ik weet er weinig van.